Hemelse Vader, we prijzen u, Heer. En we danken, Heer, dat u onze Vader bent. We danken u, Heer, dat u spreken wil vanmorgen, Heer, tot ons hart. En ik bid zo, Heer, om uw zegen, Heer, voor Wim, maar ook, Heer, voor onszelf, Heer. Dat onze harten geopend zullen zijn, Heer, om uw stem te verstaan. Dat onze oren en ogen open zullen zijn, Heer, om te horen en te luisteren, Heer. En te zien, Heer, wat u wilt zeggen deze morgen tot ons hart. Dank u wel daarvoor, in de naam van Jezus. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. We hebben vanmorgen gebeden in de auto en thuis en later nog een keer dat de woorden die ik hier vanmorgen mag neerleggen tot zegen zal zijn. Om jullie te zegenen, te bemoedigen, te troosten, te helpen. Om even een misverstand te voorkomen. Ik had van de week een opa-dag met mijn kleinzoon, mijn jongste kleinzoon, 13 jaar. En terwijl wij aan het vissen waren, zei mijn kleinzoon, opa, opa, ik heb een wonder gezien. Ik heb een wonder gezien. En ik vroeg, jongen, maar wat is het dan? Hij zegt, voor het eerst van mijn leven, voor het eerst in mijn leven, 13 jaar, voor het eerst in mijn hele leven heb ik u gezien zonder stropdas. Zo even, dat ik later geen opmerkingen krijg over mijn kleding en zo, gaat helemaal goed. Er is een wonder gebeurd. Ja, dan heb je ook van die mensen, jullie kennen mij wel, want ik heb altijd een das aan en wat ludieke dassen. Dan heb je ook van die mensen die zeggen dan, ja, eindelijk ben je bevrijd van die dassen. Je bent losgemaakt. Ja, hallo. Ik wil beginnen met een plaatje over een keuze die we mogen maken vanmorgen. Een keuze die we mogen maken. Wat wil je zijn? Hoe wil je leven? Kijk eens even, daar heb je weer van twee van die aanstellers die je willen vertellen over het nieuwe leven. Alsof er iets mis is met ons leven. Hoe zou je willen leven? Wie wil leven als zo'n rup, zo'n cocoon, zo ingepakt? Dus er is wel leven in, maar het zit helemaal ingepakt. Of wie wil een vlinder? Wie wil een vlinder zijn? Yes! Weet je, elke dag mogen wij weer kiezen hoe wij leven. Elke dag mogen wij een keuze maken hoe wij de dag ingaan. Wat we zeggen tegen mensen. Waar we naar luisteren, wat ons hart gaat aanraken. Ik begin met de Bijbellezing uit Matteüs hoofdstuk 15, vers Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 tot 20. Jezus zei, als iemand verkeerd tegen je heeft gedaan, ga dan naar hem toe en praat met hem onder vier ogen. Als hij naar je luistert, heb je hem of haar gered. Als hij niet naar je wil luisteren, dan ga dan met nog één of twee mensen naar hem toe, want als twee of drie mensen hem zeggen dat hij verkeerd heeft gedaan, dan hebben ze gelijk, want dat is het Joodse recht. En dan gaan we verder. Maar als hij ook naar hen niet wil luisteren, dan moet je het aan de gemeente vertellen. Niet in de gemeente, maar aan de gemeente vertellen. Als hij ook naar de gemeente niet wil luisteren, moet je hem of haar behandelen als een ongelovig of slecht mens. Jezus zei, luister goed. Ik zeg dat alles wat jullie op aarde binden, gebonden is in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op aarde vrijmaken, is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. Lieve mensen. De eerste gedachte die bij mij naar boven komt uit de Bijbellezing vanmorgen, is dat wij ons onvoldoende realiseren, of ons te weinig realiseren, dat de manier waarop wij met elkaar omgaan, invloed heeft in de geestelijke wereld. We hebben het nu niet over geweldige grote dingen, profetische dingen, de kracht van de Heilige Geest, wonderen en tekenen. Maar gewoon de manier waarop wij met elkaar omgaan, heeft effect in de geestelijke wereld. Wat wij hier binden, wat wij hier loslaten, ons gedrag, dat heeft invloed op ons in de geestelijke wereld. De dingen die wij uitspreken, hoe wij ons gedragen, onze woorden, die bewerken veel meer dan wij denken. Tweede gedachte die bij mij opkomt is, dat onze woorden niet alleen maar invloed hebben op de hemelse dingen, op de geestelijke wereld, maar ook op het gedrag van andere mensen. Onze woorden, wat wij uitspreken, heeft invloed op het gedrag van andere mensen. Ik lees uit Johannes Evangelie, hoofdstuk 21. U kent het verhaal wel. De discipel die Jezus lief had, Johannes, hij zei tot Petrus, het is de Heer. Ze stonden op het strand, ze hadden niks gevangen. En Jezus die loopt daar op het water, hij komt naar hen toe. En Johannes zegt tegen Petrus, het is de Heer die eraan komt. En daar staat, en toen hij het hoorde, toen Johannes het hoorde, toen Petrus het hoorde, vroeg hij zijn opperkleed om, want hij was ontkleed en hij wierp zich in de zee en hij liep hard naar Jezus toe. Het gedrag van Petrus was afhankelijk van de woorden van Johannes. Als Johannes iets zegt, gaat Petrus handelen. Als Johannes spreekt, wordt Petrus gedrag bepaald. Lieve mensen, wij realiseren ons onvoldoende dat hoe wij met elkaar omgaan, de dingen die wij tegen elkaar zeggen, dat die invloed hebben in het geestelijk leven van andere mensen, in de geestelijke wereld. Ik wil nog een keer beginnen met een misverstand uit de weg te ruimen. Daar staat ook in dit stukje de bekende woorden van de Heer Jezus die zegt, waar twee of drie bij elkaar zijn, wat is het vervolg? Daar ben ik in het midden. Maar deze tekst die in dit verband staat, deze tekst waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik in het midden, heeft niets te maken met kerkdiensten waar weinig bezoekers zijn. Soms wordt deze tekst gebruikt als er niet zoveel mensen zijn in de dienst of op de bidstond of op een samenkomst. En dan zeggen we, wees maar niet ontmoedigd, want waar twee of drie bij elkaar zijn, daar is de Heer Jezus ook. Dus een soort opkikkertje, een soort oppeppertje, een soort bemoediging. Ik ben de hij is er ook hoor. Nee, de tekst is heel anders gebruikt hier. Daar gaat het niet over. Het gaat in de context van deze Bijbellezing over de essentie hoe wij met elkaar samen zijn. Daar waar de Heer aanwezig is, is Hij centraal. En waar de Heer aanwezig is, dan zijn er immers dingen die niet kunnen. Waar de Heer aanwezig is, dan zijn er altijd dingen die niet mogen, die niet zo horen te zijn. In die context staat het vers. Want ik ben er ook. Ik ben in uw midden. En het is goed om daar naar te luisteren vanmorgen. De context staat, indien uw broeder of zuster verkeerd heeft gedaan, ga heen en spreek tot hem, want ik ben in uw midden. Is ons gedrag met elkaar. Daaraan denkend, daaraan even doordenken, dacht ik, wat is nu het hart van ons samen zijn? Wat is nu het hart van ons samen zijn? Waar gaat het eigenlijk om? De prediking, of het zingen, of het avondmaal? Of gaat het om elkaar, om bij elkaar te zijn? Waar gaat het eigenlijk over? En wat ik vanmorgen graag wil onderstrepen, wat de Heer op mijn hart gelegd heeft, is dat wij ernstig mogen nadenken op de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ons geloof. Ik wil nadenken over ons geloof, ons geloven. Niet over wat geloof is, of wat het geloof moet, geen definitie van geloof, grote geloof, of sterke geloof, of weinig geloof, of veel geloof, of geloof dat bergen verzet, of geloof dat een mosterdzaadje, maar hoe ons geloof ons nu persoonlijk raakt in de heel praktische dingen van het leven. Ik voel me wel eens schuldig daarover. Weet je, niemand die mij kent, en er zijn er verschillende mensen die mij kennen hier, maar niemand die mij kent zal ooit zeggen, wat is die Wim toch een lieve man. Dat vindt niemand. Mijn vrouw wel, dat is een lieverd. Die zorgt. Ik voel me wel eens schuldig. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik voel me wel eens schuldig als er midden in de nacht bij ons aan de deur wordt geklopt of gebeld of gebonst. En er is weer een van de buren die de weg kwijt is en in de pyjama, in de blote voeten. En die zegt dan, Wim, ik weet niet meer waar ik woon. En dan is dat zo'n liefde, mijn vrouw. Ik ben altijd een beetje... Ja, oké. Okay. Liever pas op straat bij ons, voor ons huis. En iemand die zei, dag tegen ons. En ik zeg, wie is dat? En die liefde, die zegt, die woont al 10 jaar naast ons, hoor. Dan voel ik me een beetje schuldig. Dankjewel. Hoe raakt ons geloof ons persoonlijk? Hoe maakt het ons anders? Welk verschil maakt ons geloof in ons gedrag met elkaar? Gewoon heel praktisch in de dagelijkse dingen. Maar laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn, lieve mensen. In heel veel dingen doet ons geloof eigenlijk niks. In heel veel dingen werkt ons geloof eigenlijk niet zoveel uit. Ondanks dat de zendelingen van onze gemeente op het vliegveld hadden gebeden toen zij hun dochter uitzenden naar Afrika voor een zendingsreis. We hadden op Schiphol gebeden en we hadden nog haast geen amen gezegd. De volgende dag had ze een dodelijk auto-ongeluk. We hadden gebeden, Heer, wilt u haar bewaren, wilt u haar beschermen, wilt u een engel om haar heen zetten. Heer, en... Ondanks dat wij vaak en veel bidden, doe ik ook. Raakt Alzheimer en dementie en doofheid en ouderen, problemen met de kinderen, raakt ons allemaal. Ik bid om mij heen zijn heel veel mensen die de weg kwijt aan het raken zijn. En ik bid, Heer, als ik oud word, ik ben nog niet zo oud hoor, maar als ik oud word, Heer, alsjeblieft, Heer, laat mij niet de weg kwijtraken, dement worden, geen Alzheimer, hè. Laat me bij mijn verstand blijven, Heer. Laat het niet zo zijn dat ik wat doorhol en opeens dat iedereen moet zeggen, stop er maar mee, want je bent in de war. Maar het gebeurt wel. Ondanks het geloof en ons samen zingen en ons samen aanbidden in onze gemeente, meer dan de hel. Ik reis rond door Nederland in heel veel kerken en gemeenten en je hoort dingen onderweg. En ik hoor heel vaak... de uitspraak dat minder dan de helft van de gemeente bijdraagt in de kosten van de gemeente. 25% van alle gemeenteleden geeft nooit iets. Het gemiddelde van Nederland. Hoe raakt ons geloof ons persoonlijk? Hoe maakt ons geloof ons anders? Welk verschil maakt ons geloof in ons gedrag? Als ik zo mijn oor te luisteren leg in het land, dan hoor ik vaak en veel dingen die mij wat zorgen maken over toewijding. Onze toewijding aan God. Onze volkomen toewijding aan God. Ik kom uit de generatie, dat snap ik ook wel hoor, ik kom uit de generatie waar je voor je hele leven voor één baas werkt. Ik kom uit de generatie waar je trouw belooft tot de dood ons scheidt. Trouw. Ik werk het ook in onze eigen kringen. Het lijkt er wel soms wel eens als je het niet helemaal eens bent met de kerk of met de gemeente. Of je het niet helemaal eens bent met het beleid of met de visie. Ja, dan ga je maar ergens anders heen. Zo gemakkelijk. Trouw en toewijding. Hoe raakt ons geloof ons persoonlijk? In Matteüs 16, 17 en 18, wat ik net gelezen heb. Daar vraagt de Heer Jezus ook, daar stelt hij ook die vraag aan de discipelen. Waarom volgen jullie mij? Waarom noemen jullie mij meester? Wat is jullie motivatie om bij mij te volgen? Hij zet alles een beetje op scherp daar in die versen. Hij zegt, ik weet niet wat anderen jullie vertellen, maar als je mij wilt volgen, moet je jezelf verloochenen en je kruis op je nemen. Als je mij wilt volgen, moet je jezelf verloochenen. Niet altijd doen wat je zelf denkt, jezelf verloochenen, maar je kruis opnemen en mij volgen. Dat is stevige taal, mensen. Dat is best wel heftig. Dat is best wel rauw op je dak. Je kruis opnemen, jezelf verloochenen. En de discipelen worden geconfronteerd met de vraag, willen jullie echt wel mij volgen? Ook al kost het me wat. De hele trend De hele trend van het wereldgebeuren, ook in Nederland, is vandaag is, ik wil doen waar ik zelf zin in heb. Ik mag het toch zelf ook zijn. Ik mag toch ook voor mezelf opkomen. Dat staat lijnrecht tegenover de woorden van de Heer Jezus. Wij zeggen toch, we geloven toch, jullie toch ook, dat iedere gelovige geroepen is om radicaal God te volgen. Ja toch? Geloven jullie dat ook? We zijn allemaal geroepen om radicaal God te volgen en te gehoorzamen. Maar wat betekent dat voor ons? Wat bedoelen wij daarmee? Gaat het dan over Gods gerechtigheid in de wereld? Gaat het over Gods programma met het wereldgebeuren? Gaat het over winnen meer mensen voor Gods koninkrijk? Dat is wel erg hoog van de toren geblazen. Eigenlijk is het zo, lieve mensen, in de context van de prediking van vanmorgen is het zo, dat God ons roept om te gehoorzamen in de eenvoudige dingen van het leven die dagelijks op onze weg komen. Het God gehoorzamen in de eenvoudige dingen die dagelijks op onze weg komen. Vaak vragen kleine opdrachten een grotere mate van gehoorzaamheid. De oproep tot radicale gehoorzaamheid betekent ook bijvoorbeeld dat wij geduldig luisteren naar een vervelend en irritant persoon. Dat heb ik als voorganger dan wat meer misschien, dat mensen naar mij toe komen, luisteren naar dingen die al jaren zo zijn. Luisteren naar iemand die een misschien wel onbenullig verhaal heeft. Je helemaal geven, luisteren met het hart van God. Een gebaar van naaste liefde. Het geven van gedetailleerd advies over iets heel onbelangrijks voor jou, maar heel belangrijk voor die persoon. Weet je, radicaal gehoorzamen betekent voor ons ook om de vragen en de stem, de telefoontjes die dagelijks naar ons toe komen, die dingen die God op ons pad brengt. Gehoorzaamheid. Wat moet Jezus doen leven? Met andere woorden, zoals we gelezen hebben, als we ons leven vasthouden, dan zullen we het verliezen. Maar wat we opgeven, wat we omklemmen, wat we koesteren, wat we beschermen, wat we veilig willen stellen, dat verliezen we uiteraard. Dat gaan we verliezen. Ons gedrag tegenover de ander. De manier waarop wij met elkaar omgaan, heeft invloed in de geestelijke wereld, in de hemelse wereld. En de manier waarop wij met elkaar omgaan, die zorgt dat de ander iets wel doet of niet doet. En het is zo belangrijk om die woorden van de Heer Jezus te kijken over de gemeente, hoe we samenkomen. Ik weet niet of jullie dat ook wel ervaren. Ik weet, morgen is het 10 jaar geleden dat in onze gemeente opeens op een zondagmorgen de Heilige Geest neerdaalde op de gemeente. Opeens, op een heel bijzondere manier. En er zaten 200 mensen of zoiets, mensen kwamen van vakantie terug, die zaten daar. En er was een tastbare stilte, een heiligheid. Een reinheid van Gods aanwezigheid. En iedereen was stil. Voor 5 minuten, 10 minuten, 1 kwartier, 20 minuten. Doodstil. Na de dienst kwamen een paar gasten naar ons toe en die zeiden, doen jullie dit elke zondag? Hij kwam uit de gereformeerde kerk. Hij zei, dat was een weldadige stilte. En weken en weken en weken daarna was er als het ware een hush op de gemeente. Er lag iets op de gemeente van Gods heiligheid, van Gods grootheid. Langzaam gaat het gewone leven ook weer verder, natuurlijk. Wat waren de woorden? Wat wij hier binden, wat wij hier loslaten, soms hebben wij de neiging om mensen te binden. Mensen schuldig te laten voelen. Kom jij niet naar de bidstond? Kom jij niet naar de Bijbelstudie? Jij komt toch wel naar het avondmaal? Hou jij de Sabbat niet? Mensen binden. Of mensen loslaten. Lieve mensen, wat wij in de gemeente samen doen, in ons samen zijn, hoe wij met elkaar omgaan, dat gebeurt, dat heeft invloed op de geestelijke wereld. En we zouden vanmorgen daar eens beter over na moeten denken. In welke mate heeft ons geloof die praktische invulling? Hoe ver en in welke mate beïnvloedt Jezus ons leven? Ik noem een paar voorbeelden uit Hebreeën 11, dat geloofshoofdstuk. Abel en Kain. Door het geloof bracht Abel een beter offer. Een beter offer. En God heeft het op laten schrijven. Niet de kwantiteit of niet de kwaliteit, maar het hart. Een beter offer. Welke offers brengen wij? Als wij aan God geven, wat bedenkt God daarvan? Het gaat altijd om het hart. Abraham, een man van geloof, hij ging verhuizen en hij verliet zijn vader en moeder zonder te weten waar hij zou belanden. God had ruimte in zijn relaties. Ik sprak niet zo lang geleden met iemand die wou gaan trouwen met iemand anders. Dat was helemaal niet zo passend. Het was een ongelovige en nog heel erg tegen de gemeente. En hij riep haar, ja, maar ik wil haar. Ja, maar wat wil God dan? Ja, dat weet ik wel, maar mijn hart zegt dat het mag van de Heer. God had geen ruimte in zijn relaties. Welke ruimte heeft God in onze relaties door ons geloof? Jozef maakte zijn testament en voorschriften voor wat er met zijn begrafenis zou gebeuren. Hebben wij ook gedaan vorige week weer opnieuw. We hebben alles besloten over onze begrafenis. Yes! Gaat gauw gebeuren hoor, ja we zijn al... Nou ja. Oké. Kijk, als je in de tachtig bent, dan komt die tijd wat sneller als jullie die nog jong zijn natuurlijk. En het is goed om dat te regelen, om daar blij mee te zijn. En weet je, over Jozef, daar staat dat zijn geloof, door zijn geloof maakte hij zijn testament. In andere woorden, zijn toekomst had invloed op zijn heden. Zijn gedrag vandaag was bepaald door zijn toekomst. Zijn geloof werkte. Lieve mensen, ik wil jullie aanmoedigen en uitdagen om niet vast te houden aan je eigen leven en jezelf een beetje soms opzij te zetten om de ander. Hoe we met elkaar omgaan is zo belangrijk. Ik heb het al eerder gezegd misschien hier, maar toen ik nog wat jonger was in mijn geloof, toen ik pas dat bekering kwam, was ik altijd een beetje benauwd om naar de kerk te gaan. Ik had het een zwaar gevoel om naar de samenkomst te gaan. Ik was altijd een beetje, ja, wat bang is misschien geen goed woord, maar. Want weet je, we zongen toen altijd die liedjes, oh heb ik wel mijn best gedaan voor Jezus. Oh heb ik wel mijn best gedaan. En die vraag kwam er in de samenkomst weer dringend naar voren, heb ik wel mijn best gedaan. Maak wel een schuldgevoel weer weg. Dat is niet het evangelie. Het evangelie gaat over blijdschap. Ik zeg het al een keer. Het leven dat we vasthouden, omklemmen en koesteren en beschermen en veilig willen stellen. Dat is uiteindelijk wat we verliezen. Maar wat we opgeven. Uit de Bijbellezing van morgen. Er komt voort. Hoe we met elkaar om moeten gaan. En daar mag geloof een plek in hebben. Ik wil afsluiten vanmorgen door een kijkje te laten nemen in mijn hart en mijn gedachten. Wat mijn gevoelens zijn over mijn geestelijke pelgrimstocht. Dan denk ik vaak aan tijden. Ik denk vaak aan tijden dat God zo heel dichtbij leek. Ik heb het al eerder hier gezegd. Op 29 januari van dit jaar opeens moest ik in een rolstoel, ik kon niet meer lopen. Tot dat moment, ik hol recht en links en naar de wereld over, doe allerlei dingen. En opeens is het min of meer afgelopen. Als je terugkijkt, dan denk ik nog vaak aan die momenten dat God zo heel dichtbij ligt en alles lukte, alles ging. Weet je, geloof is echt niets, heb ik ontdekt. Geloof is niet iets waar je aan gewend raakt. Geloof is iets, is niet iets, een soort vaardigheid die je aan kunt leren. Waarin je kunt bekwamen. Integendeel, geloof is iets waar je elke dag voor mag bidden. En omdat God onzichtbaar is, zullen we allemaal momenten van twijfel kennen. In Bijbelboeken zoals de Prediker en Psalmen en Klaagliederen, die maken het heel duidelijk dat God begrip heeft voor onze twijfel. Voor onze zwakheden. God heeft daar begrip voor. Ik laat me steeds weer bemoedigen door mensen zoals Adam en Sarah en Jacob en Jeremia, Jona en Job en Thomas en Martha en Petrus. Mensen uit de geschiedenis die zich in allerlei bochten wrongen en klachten hadden over Gods voorzienigheid. Of de gebrek van Gods voorzienigheid. En toch loyaal bleven aan God. Ik moet eerlijk zeggen dat in mijn leven alles in de laatste maanden niet zo goed gaat. Maar, daarboven blijft staan dat we loyaal aan God blijven. Boven alles door. Geloven betekent toch ook op weg gaan waar de volgende stap niet duidelijk is. God kan omgaan met onze boosheid. God kan omgaan met onze kritiek, met onze woede. God kan omgaan met onze moedwillige ongehoorzaamheid. Dat is één ding waar God niet mee om kan gaan. Dat is onze verschilligheid, onverschilligheid. Er is maar één ding dat onze relatie met God kan verstoren. Onverschilligheid. Doesn't matter. God zegt, Jeremia, de profeet Jeremia, die zegt in een aanklacht tegen Gods volk. Zij hebben mij de nek toegekeerd in plaats van hun aangezicht. Hoeft niet meer. Onverschilligheid. Zo, ik heb erover nagedacht. Wat is nou het beste nadat we onze liederen hebben gezongen vanmorgen? Wat mooie liederen gezongen. Geweldige waarheden. Geweldig. We hebben onze liederen gezongen. En we gaan weer naar ons eigen huis, naar onze buren, naar ons werk, naar onze situatie. Nadat we hebben gezongen en gebeden, geluisterd. Wat moeten we nu doen? Wat is nu het hart wat God tegen ons vanmorgen wil zeggen? En ik denk dat, ik ben er ten volle van overtuigd, en ik zal het straks even checken met de bisschop. Ik ben er ten volle van overtuigd dat de Heer vanmorgen wil onderstrepen vanmorgen in ons leven, dat de belangrijkheid hoe wij omgaan met elkaar. Respect voor elkaar. Respect voor de verschillen van elkaar. Respect voor de verschillende geloofsbeleving die we hebben met elkaar. Zijn verschillend. Elkaar respecteren, elkaar liefhebben, elkaar voor elkaar zorgen. En daarin je eigen plek op de tweede plek zetten. De laatste maanden misschien wel. Zoals ik net zei. Ben ik wel eens een beetje jaloers op mijn vrouw. Dat is zo'n lieverd. Was ik maar zo lief. Maar er is altijd nog in ons, in mij tenminste, jullie weet ik niet hoor, maar in mij tenminste ook nog wel iets dat anders is. En dat durf ik eerlijk te zeggen. Maar in dat alles, daar voert altijd nog steeds de boventoon de belangrijkheid van hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar bemoedigen, elkaar opbeuren, elkaar zegenen. Niet afbreken. Tijd voor elkaar. Aandacht voor elkaar. Ik heb het al zo vaak gezegd. En het blijft maar steeds weer gebeuren. Ook in ons leven. Als mensen vaak in het ziekenhuis zijn. Zoals mijn vrouw. En dan hoor je van mensen. Ik had je nog even willen bellen. Ik had nog een kaartje willen sturen. Ik had nog. Mensen, doe dat dan. Ik had nog. Weet je. En we missen vaak kansen. en gelegenheden. Een van mijn geestelijke hobby's, als die bestaan. Een van mijn geestelijke hobby's is om elke dag, 7 dagen in de week, 31 dagen van de maand, 12 maanden van het jaar, elke dag tenminste 3 mensen te bemoedigen. Dat doe ik onvermoeibaar. Om in de levens, en het is zo verbazend, dat doe ik ook met kinderen, speciaal met kinderen misschien. Ik kwam pas iemand tegen in Groningen, een jongetje, hij is nu 17, zoiets. Hoe oud ben je? Nou, zoiets misschien. 17, die zei, weet u nog wat u tegen mij zei in de kerk, 6 jaar geleden? Ik zei, geen idee, lieverd, geen idee. Toen hebt u iets gezegd, en dat maakte dat ik 30 centimeter langer werd. Opeens dacht ik, yes, zo mag ik zijn. Dat heeft, u heeft mij geraakt. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar weet je, zorg voor elkaar. Hoe we met elkaar omgaan. Dat is, in de Bijbellezing vanmorgen hebben wij gezien dat het vergeven van elkaar, als iemand iets fout gedaan heeft, ga naar hem toe. Dat gaat in de gemeente, dat is in de gemeente, in de kerk, in onze gemeenschap. Hoe we met elkaar omgaan vandaag, ook in onze gemeenschap, is belangrijk in de levens van mensen. Kijken jullie ernstig? Dat is mooi toch? Dat is mooi toch? Een van de mooiste dingen is dat wij effect kunnen hebben, invloed kunnen hebben in de levens van mensen. We kunnen mensen raken. Ik zeg tegen mezelf altijd, ik heb het hier wel eens gevraagd een paar weken, toen ik hier was in het voorjaar, toen ik hier was, toen zei ik, wie weet nog waar ik over heb gesproken de laatste keer. Niemand wist het. Dan sta ik hier en niemand onthoudt het. Ik kan net goed thuis blijven. En ik geef mezelf altijd deze raad. Mensen vergeten wat je gezegd hebt. Maar mensen vergeten nooit hoe je hen hebt laten voelen. Mensen vergeten nooit hoe je hen geraakt hebt. Laat er ons heen, en dat is mijn conclusie vanmorgen, laat er ons heen in de week die voor ons ligt. Iets van God komen in de levens van andere mensen. Geen kritiek of geen leerstuk of dit moet je. Iets van God doorgeven. Gewoon in het dagelijks leven. Amen. Vader, we danken u dat we gemeente mogen zijn. Dat we één mogen zijn. En toch zijn we allemaal zo verschillend. De een die leeft in een geestelijke roes, de geweldigheid van uw majesteit te ervaren, en de ander die is ziek, in pijn en verdriet. Het zijn zo verschillend. Heer, wij willen u vragen of u in het samen zijn, in het gemeente zijn, in het lichaam van Christus zijn, om ons te helpen om goed om te gaan met elkaar. Goed gemeente te zijn. We vragen niet in de eerste plaats om de goede leer, om de goede doctrines, om goede kennis. We vragen niet in de eerste plaats om de gaven van de Heilige Geest, van wonderen en tekenen en spreken in tongen en vertolking van tongen en de gaven van genezing. We vragen niet om grote, geweldige dingen. Heer, we vragen u deze morgen of u ons wilt helpen om er te zijn voor elkaar. Heer, dat mensen mogen zeggen, ik ben blij dat ik hem of haar ontmoet heb. Het heeft me geraakt. En Heer, we mogen weten dat u dit echt bedoelt, want u concludeert deze gedachte over de gemeente door te zeggen, want ik ben in uw midden. Daarom is het zo. Het is zo omdat u er bent. En we doen het ook omdat u in ons hart leeft. Heer, er wordt ook in deze week aan allerlei kanten aan ons getrokken. Om dit te doen of dat te doen, druk te zijn. Maar bovenal, Heer, help ons om samen gemeente te zijn. En voor elkaar te zijn. Help ons dat wij een woord mogen spreken waardoor de ander opspringt en zijn jas uitgooit en op het water gaat lopen. Help ons om woorden te spreken die motivatie geven aan de levens van andere mensen. Dat we elkaar zo mogen zegenen. En daar danken we voor in Jezus' naam. Amen. Amen.